Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze podcast. En ik ga het vandaag over het beoordelen van de kwaliteit. Nou vind ik dat geen leuke titel, dus daar gaan we waarschijnlijk nog wel wat anders voor verzinnen. Iets prikkelenders. Maar het gaat over de kwaliteit. En één waarschuwing vooraf. Het is vandaag een keer omgedraaid. Peter heeft het niet voorbereid. Ik wel. Dus dat wordt nog interessant.
Spannend.
Spannend. Beoordelen kwaliteit. Dan gaat het over de gunningscriteria, de open vragen, de wensen die de aanbesteden dienst heeft gesteld, die de leverancier moet beantwoorden op papier in zoveel A4 en die vervolgens worden ingeleverd en dan worden ze beoordeeld door de aanbesteden dienst. Dus dan is de vraag aan Peter, hoe gaat dat?
Ik vind complimenten voor jouw voorbereiding, want je hebt het in één doorlopende zin heel goed verwoord. Wensen, gunningscriteria, open vragen.
Ja, het wordt altijd een beetje wisselend gebruikt. Ja, en de ene inschrijver kent de term gunningscriteria wel, de andere niet. Kwaliteitscriteria wordt ook nog wel eens gebruikt.
Ja, en subgunningscriteria.
Subgunningscriteria worden ook
nog
gebruikt.
En hou je vast, subgunningscriteria.
Ook.
En dan gaat je Word-document helemaal op tilt, want die kent dat woord natuurlijk totaal niet.
Nee, klopt.
En dat is ook niet overzichtelijk. Dus
maar dat kwaliteit. Alles is kwaliteit. Ja. En dat wordt op een bepaalde manier, op een aantal manieren beoordeeld. En ik wil eigenlijk eerst even kijken naar het proces en dan inhoudelijk. Ik ben niet zo van processen, maar goed, we gaan het toch maar even doen. Hoe ziet het proces eruit?
Het proces
aan de dienstkant.
Ja, het proces begint eigenlijk al natuurlijk met het formuleren van die kwaliteitsvragen.
Ja.
Dat is, daar begint het mee. En als je geluk hebt, zijn dat dezelfde mensen die ook in je beoordelingsteam zitten van de kwaliteit.
Ja.
Mensen die niet dagelijks met inkopen bezig zijn, hebben er sowieso al moeite mee om die kwaliteitsvragen uit te werken in detail.
Ja.
Wat willen we weten? Wat moet er beoordeeld worden? En dan de belangrijkste vraag, hoe gaan we beoordelen?
Ja.
Dus dat begint eigenlijk al in die fase. Nou, dan ga je aanbesteding in, je doorloopt je aanbesteding en de inschrijvingen komen binnen. En dan wordt die beoordeling ingepland. En dan is het voor iedere inkoper wel handig dat hij de beoordelaars vanaf het begin duidelijk maakt hoe je kwaliteit op verschillende aspecten moet gaan beoordelen.
Hoe pak je dat aan als beoordelaar?
Ja, want weet je, als wij 10 mensen vragen, Octavia, om te definiëren wat zij onder kwaliteit verstaan, hè, het algemene begrip, dan krijg je 10 verschillende definities.
Ja, dat klopt. Ik doe dat in een workshop ook wel eens. Dan noem ik een voorbeeld en dan zeg ik, hoe zou je dit beoordelen? Vind je dit goed of dit? En dan krijg je allemaal verschillende antwoorden terug.
Ja.
Dus het is, ja, dat verschilt per persoon. En ik denk, ook richting leveranciers, dat het van belang is dat de aanbestedende dienst dat goed voor elkaar heeft. Dat het zo objectief mogelijk gedaan wordt.
Ja. Maar daar zie je wel verschil in niveau.
Ja.
Dat mensen die dat alles vaker gedaan hebben, daar makkelijker in meegaan. Dus om iedereen op het gelijke niveau te krijgen van dit zijn de richtlijnen van een beoordeling. Ja, ik gebruik daar de laatste 6 jaar een workshop voor.
Maar wacht even, want dan gaan we richting inhoud. En ik ben erg van structuur, dat weet je.
Oké, terug.
Eerst even proces. Jullie openen de kluis. Daar rollen 5 inschrijvingen uit met kwaliteitsdocumenten. En dan? Die zet je in één keer één op één door naar de beoordelaars. Die gaan beoordelen achter hun bureautje. En die geven jou terug en dat zit.
Nou, je slaat het nu wel heel plat.
Ja, nee, maar ik wil even naar het proces kijken.
Oké, proces opent kluis met z'n tweeën. 12 uur is alles gesloten. 12:30 kan je alles geopend hebben. Nou, 11:50 kan je het al geopend hebben.
Ja.
Dan sla je je documenten op en het kwaliteitsdocument. Als je slim bent geweest, zeg je dat de inschrijvers alle vragen in één document moeten beantwoorden.
Dat vragen wij wel eens of dat mag, maar dat mag niet altijd.
Nee? Nou, nee. Ik heb het liever, want anders moet ik voor elke vraag 4, 5, 6 documenten per leverancier.
Ja, snap ik. Ja.
Dus ik ben daar wel strikt op. Maar ja, er is wel eens een leverancier die dat inschrijven, die dat over het hoofd ziet.
Ja.
Nou, klein vormfoutje mag. Dat stuur je dus eigenlijk dezelfde middag gelijk door.
Ja.
En als je ook heel slim bent geweest, heb je de beoordeling en de tijd die ervoor nodig is al laten inplannen door de beoordelaars.
En jouw workshop waar jij het net over had, heb je dan al gegeven, gaan we even vanuit.
Net ervoor, ja.
En dan gaan de beoordelaars van achter hun bureau, vanaf het scherm, gaan ze lezen en beoordelen.
Ja, en dan vragen ze ook van tevoren aan mij van, ja, hoeveel tijd gaan we daar kwijt zijn? Ik zeg, ja, ga uit van maximaal 4 uur. Ook dat verschilt. Mensen die wat meer kijk erop hebben, die zullen sneller lezen.
Ja, de een leest sneller dan de ander.
Nou,
ja.
Dat doet iedereen op zich. In voorbereiding op het consensusoverleg, zoals het tegenwoordig heet, in veel gevallen het beoordelingsoverleg, mag je het ook noemen, want het gaat niet altijd in consensus, hè? Er zijn ook mensen die voorstander zijn tegenwoordig van gemiddelde berekenen.
Ja.
We noemen even geen namen. Jij ook niet.
Er is een beoordelingsoverleg.
Ja, waarin alles bij elkaar komt. En daar zit ook weer een heel stuk psychologie in. Want je hebt het over mensen. Ja. Je hebt het over stukken die gelezen zijn, geïnterpreteerd zijn, voorkeuren, geschiedenis. Ieder heeft zijn eigen ervaringen die hij meeneemt.
Ja.
En dat moet je echt als inkoopadviseur bij een kwaliteitsbeoordeling managen.
Ja. Dan heb je dat overleg. Gaan we inhoudelijk straks nog wel even op in. Moeten we even als een puntje noteren
en dan
bespreken. Vasthouden. Dan is dat overleg geweest. Daar rolt een beoordeling uit. Consensus gaan we vanuit. Dus je ziet een rangorde. En dan?
Dan, als je het echt goed wil doen, zeg je van, oké, dit hebben we nu besloten.
Ja.
Ik geef jullie nog een dag om hier nog even naar terug te kijken. Dat er geen spijt op tanden zijn die later zeggen van, ik heb dat wel gezegd. Ik ben het daar wel mee eens geweest, maar ik voelde me onder druk gezet. Of ik was niet scherp. Of, dus je zou hem een dag kunnen laten rusten. Maar over het algemeen, als ik heel eerlijk ben, wordt die beoordeling daarna gebruikt. De kwaliteitsbeoordeling om de brieven met voornemen tot gunning en afwijzing te formuleren.
1 punt. Je voegt de punten van de prijs erbij en dan krijg je de rangorde.
Shit. Dan ben ik die vergeten. Pijnlijk. Pijnlijk.
Dat maakt niet uit. Doe je... Nee, dat maakt niet uit. Ik heb het voorbereid. Jij niet.
Wel. Nee. Hey, dit is hartstikke belangrijk. Wat je zegt.
In het consensusoverleg aan het eind heb je een rangorde wat betreft kwaliteit.
Ja.
En wanneer voeg jij de punten van de prijs erbij? En wanneer laat je dan aan de beoordelaars weten wat de uiteindelijke rangorde is?
In principe, en dat hoort een regel te zijn, houdt de inkoopadviseur de prijzen voor zich.
Ja, dat zie je meestal ook wel, hoor, dat het zo gebeurt.
Dat zet je in het beoordelingsformulier wat je voor jezelf houdt.
Ja.
Werk je dat al uit. En soms weet je dan ook al dat als er een groot verschil is tussen prijs, tussen 1 en 2, wat niet goed gemaakt kan worden met de kwaliteit, dat het kwaliteitsoverleg, het moet absoluut gevoerd worden, hè? Want je moet een terugkoppeling geven, maar de uitkomst staat vast. En ja, dat kan ik ook niet anders doen, want je gaat niet van tevoren zeggen tegen de beoordelaars, het is al duidelijk. Die beoordeling die raffelen we af. Nee, dat is niet het goede woord.
Dan krijg je leveranciers aan de broek.
Ja, daarom. En weet je, iedereen
En je weet ook niet, misschien heeft degene met, want dat gebeurt ook nog wel eens, met de laagste prijs, de meest grote bagger ingeleverd.
Mm. Ja, want als je, zo, nu verslik ik me bijna. Als je als criterium hebt dat je bij de rangorde van de kwaliteitsbeoordeling hebt, van uitstekend, zegt de 10. Tot de 0. Hij heeft het niet ingeleverd op een bepaald kwaliteitscriterium. Ja, als jij in je regels hebt staan dat dan een leverancier afvalt, dan...
Dan kan die met de laagste prijs er wel uit.
Ja, dan kan die eruit.
Oké. Okay. En dan maak je de voorlopige gunning op en dan is het proces wel duidelijk. Dan gaan we even terug naar inhoudelijk. Jij zegt, je geeft een workshop en daar voor de beoordelaars en daar leg je in uit hoe ze moeten beoordelen en hoe de systematiek in elkaar zit, denk ik.
Ja, dat staat erin. In die workshop geef je ook een beetje nog de stand van zaken tot dan toe. Je geeft aan vanaf het moment dat jullie 2 dagen daarna, want ik hou die workshop meestal wel vlak voordat ze de inschrijvingen te zien krijgen.
Ja, want dan is het nog
vers. Schets ik ook de procedure tot en met de definitieve gunning. Want het moet niet al op straat liggen wat er uit een beoordeling komt.
Nee.
En die beoordelingsmethodiek, ja, dat is het hart van die workshop. Leg nog een keer uit. Weet je, ik ben 3 jaar geleden overgestapt op gun op waarde. Als je dan je hele leven relatief beoordeeld hebt, want daar ga je vast ook iets over vragen.
Ja.
Dan moet je dat zelf ook nog goed leren beheersen. En
klopt.
Om dat uit te leggen aan mensen. Maar toch valt het me tot nu toe mee. Dat gun op waarde...
Ja, het is op zich een vrij heldere systematiek, vind ik hoor.
Ja.
Dat valt mij op zich wel mee. Maar even, dan geef jij een workshop. Heb jij het in die workshop ook erover? En leg jij van tevoren in je aanbestedingsdocument ook vast of jullie relatief of absoluut beoordelen?
Ja.
Ligt toe? Zou je
nou ja,
willen
dat
toelichten?
Staat al in de aanbestedingsleidraad. Dus het grootste deel... In de beoordelingsteam zitten altijd mensen die mee hebben gewerkt aan het opstellen van de aanbestedingsleidraad. En in dat proces van het opstellen van die aanbestedingsleidraad krijgen ze al een toelichting over absoluut of relatief. En ik
moeten we denk ik even uitleggen wat wij met absoluut of relatief beoordelen bedoelen?
Ja, relatief beoordelen is dat je de leveranciers met elkaar vergelijkt, zowel op prijs als op
ten
kwaliteit.
Ten opzichte van elkaar?
Ten opzichte van elkaar. En dat is eigenlijk heel gek, want ieder schrijft apart in. En dan ga je ineens vergelijken met prijzen. Hè? De goedkoopste krijgt het maximale aantal punten. En de anderen worden gerelateerd aan dat puntenaantal. Nou, dat kan af en toe heel dicht bij elkaar liggen. Als er maar 1000 euro verschil tussen zit, nou, dan hebben ze bijna dezelfde score. Kan ook een groot verschil tussen zitten. En bij kwaliteit kun je dat ook doen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk onzinnig. En bij prijs ook. Dus ik ben het wel eens met de mensen die zeggen, relatief beoordelen niet meer doen.
En wacht even terug. Ja. Wat is dan absoluut beoordelen?
Absoluut beoordelen is als je ieder verhaal zelfstandig beoordeelt.
En dan even een voorbeeld. Bij relatief beoordelen van de kwaliteit is er dus maar eentje die het maximale aantal punten krijgt. Die is dan de beste op een bepaald onderdeel. Bij absoluut beoordelen trek je daar niks van aan en zeg je, dit is goed, want het is uitmuntend, het is dit, het is dat, het is zus, die krijgt 10 punten. En dan kan het best wel zijn dat er 3 inschrijvers zijn die op een bepaald aspect allemaal de volle map punten krijgen.
Ja, maar dat kan bij relatief ook. Maar je stapte even ergens overheen wat ik ook pas 5 jaar geleden ontdekte.
Nou?
Bij prijs kan je bij relatief beoordelen, heb je de winnaar die het maximale aantal punten krijgt.
Klopt.
De rest wordt daarvan afgeleid. Bij kwaliteit heb ik heel lang de punten gebruikt die hoorden bij de vraag. Maar er was natuurlijk nooit iemand die op kwaliteit de maximale score haalde.
Dat is het probleem.
Dus toen zei Henk, een collega van mij op een gegeven moment, ja, wat doe je dan? Degene die de hoogste score heeft, die geef je het maximale aantal punten.
Precies.
En de andere doe je weer in verhouding tot. Nou, dat heb ik daarna.
En waarom doe je dat? Want dat is
omdat anders de verhouding tussen kwaliteit en prijs, noem even 40% prijs en 60% kwaliteit, verstoord wordt.
Juist.
Want voor prijs is er altijd 1 leverancier die het maximale haalt.
Ja.
Of misschien meerdere als het gelijke prijs is. Maar bij kwaliteit was dat dus nooit het
gebeurt
geval.
Gebeurt dat niet vaak. En dan is het niet 40 prijs en 60 kwaliteit, maar dan draait het vaak om.
Ja.
En dan is degene uiteindelijk met de laagste prijs, omdat niet de volle aantal punten voor kwaliteit wordt gescoord, is dan de winnaar. Dat leg ik inderdaad in de workshop ook vaak uit, hoor, om dat te laten zien. En wij stellen er ook vaak vragen over, maar er zijn, het gebeurt nog lang niet overal, hoor, dat dat op die manier gedaan wordt. Maar dat vind ik ook het mooie van gunnen op waarde. Maar daar hebben we volgens mij een keer een podcast aan gewijd. Daar zit dat dus gewoon anders in elkaar. En daar heb je dat element niet.
Nee, klopt.
Ja. Oké, okay. Dan vind ik een interessante. In het verleden zag je dat volgens de schoolcijfers beoordeeld werd. Dus 10, 9, 8 tot 1.
Ja.
Oh, soms zie ik het nog en dan denk ik, mijn hemel, hoe gaan we dit doen?
Dan tegenwoordig. Mag ik even een vraag stellen, David?
Ja?
Stond er achter die 10, 9, 8, 7, 6 en 1, 0, stond daar nog een toelichting bij?
Ja, daar staat er wel vaak een toelichting bij.
Dat is knap,
dan staat er bij 10 uitmuntend en dan heel goed, zeer goed, goed. En dan denk ik, what the heck, wat is het
verschil? Ja, wacht even. Nee, dat bedoelde ik dus niet. Ik bedoel, ja, die woordjes, dat is hetzelfde als 10, 9, 8, 7. Nee. Dat zegt niks.
Nee.
Nee, daar nog achteraan een toelichting.
Nee, dat zie je dan niet. Nee.
Dat kan ook niet.
Dat kan ook niet.
Nee. Okay.
Want dat is zo'n minimaal verschil.
Daar zijn we.
En daarom ben ik wel blij dat je tegenwoordig dus ziet van 10, 7, 4 en 0.
Ja.
Of
dat zijn
nog,
dus vier
of vijf
elementen.
Verdelingen. Ja, of vijf verdelingen. Dat maakt niet uit. Ja.
De 0 is meestal heel zwart-wit, hè?
Mm-hmm.
Het is niet ingeleverd of ze hebben de vraag totaal niet beantwoord.
Ja.
En daarboven gebruik ik inderdaad vier gradaties. Dus naar, ja, jij zei nu de cijfers 10, 7, 4, 2, 0 of 10. Ik gebruik bij de gunnen of waarde de procenten. Maakt niet uit. De procenten.
Nee, maar goed, als je cijfers gebruikt, dat is misschien even voor de uitleg nu makkelijker. 10, ja. 8, 5, 2 en 0 of zo, zoiets?
Ja, doe zoiets.
Het moet gewoon heel goed duidelijk zijn, want anders krijg je vragen van inschrijvers, wat het verschil is tussen de 10 en het volgende cijfer.
Ja, dat is dus geen schoolcijfersysteem meer.
Nee.
We laten er
en
wat
mijn
dingen
vraag aan inkopers is, gebruik dat alsjeblieft ook niet, want volgens mij snij je als inkoper er alleen maar mee in de vingers.
Ja, het is niet zeggend. Ja, vroeger, op school is het natuurlijk belangrijk, want als jij je rekenopgave hebt gemaakt en je krijgt een 10, ja, je hebt foutloos gemaakt.
Ja.
Maar in een beoordeling, ja, ik kan me niet voorstellen dat een inschrijver, en daarmee disqualificeer ik ze niet, dat een inschrijver gewoon op alles een 10 scoort, wat hij moet beantwoorden.
Gebeurt hoor, maar dan
ja?
Is het vaak, ja het gebeurt,
oh.
Maar dan is het vaak een zittende leverancier die ze willen hebben en dan krijgt hij gewoon voor alles een 10.
Oeh, wacht even, dit is wel weer een onthulling.
Nou, wist je dat niet?
Ja, tuurlijk wel, maar ik moet het toch ontkennen.
Oh, jij moet het ontkennen. Nou, het gebeurt echt hoor. Wees maar niet bang. Maar, en ik moet zeggen dat wij laatst ook zittende leverancier waren. Toen hebben we ook op bijna alles een 10 gescoord. Maar ik moet zeggen, niet alles. Het zat wel heel goed in elkaar. Dus dat verbaast me ook niet. Maar dat is wat anders. Want wat je krijgt met die schoolcijfers, is dat volgens mij leveranciers heel makkelijk verhaal gaan halen. Zo van, ja, ik heb nu een 6, maar ik vind dat het een 7 is. Krijg er 2 punten bij en dan sta ik bovenaan in plaats van op plek 2. Maar dan krijg je dus discussie over een heel minimaal iets. Terwijl als je zegt van het is 10, 7, 4 en 0, ja, en je geeft er goede omschrijvingen bij, dan vermijd je ook, naar mijn idee, aan aanbesteden dienstkant, die discussie.
Dus jij stelt eigenlijk voor om de toelichting op de cijfers weg te laten.
Nee, die moeten er wel bij.
Maar daar moet je in je toelichting, ik bedoel, dat is volgens mij jurisprudentie inmiddels, en de gids proportionaliteit zegt dat ook, want die heeft een uitgebreide toelichting wat je allemaal in je brief met voornemen van gunning en afwijzing moet vermelden. Dat moet je ook specifiek. Je moet het kunnen ophangen aan de kapstok die je gedefinieerd hebt, je beoordelingsschema.
En dat kun je dus wel bij, vind ik, bij 10, 7, 4 en 0. Daar zie je ook altijd, nou soms wel 5, 6, 7 regels toelichting,
ja,
wanneer je een 10 krijgt. Dat zie je bij het schoolsysteem niet.
Nee,
en
dat
bij
klopt.
Dat schoolsysteem dus, krijg je dus volgens mij in het verleden in ieder geval vaak discussie van ik heb nu een 7, maar ik vind dat het een 8 is. En dan zou je bijvoorbeeld 2 punten erbij krijgen en dan ga je naar boven. Dan zijn de verschillen aan het eind in de rangorde zijn veel kleiner. En omdat je het nu veel meer uit elkaar trekt, die waardering, Zie je ook aan het eind vaak, is mijn ervaring, dat het verschil in punten ook groter is, waardoor je dat soort discussies aan het eind voorkomt.
Voorkom niet helemaal, maar je hebt wel een punt. Ik had je even niet helemaal goed door. Je hebt helemaal gelijk.
Dat is jouw niet voorbereiding vandaag, maar dat is je vergeven.
Dank je wel.
Heb jij nog iets toe te voegen over die schoolcijfersysteem of een ander systeem? Volgens mij, even naar mijn idee, is dat... Ja. Nou, een aantal jaren geleden is dat gekanteld dat het van schoolcijfers naar, nou, zeg maar de vierstappenmethodiek ging. 4, 5.
5 stappen. Oh, ja. 5 stappen.
Jij je gelijk. 5 stappen.
Ja, maar niet helemaal. Ik kom nog absoluut documenten tegen waar die 10 cijfers in staan. Ja, of 5 cijfers.
Ja.
Dat ook. Maar dat heeft hetzelfde effect. Wat je terecht opmerkt is, en dat zeg ik ook in de workshop, probeer te scoren op het extreme.
Dat doen mensen
dan,
niet.
Dan krijg je ook een betere discussie. En ja, maar je hebt wel gelijk. We weten ook allebei dat het grootste deel van de rechtszaken gevoerd wordt over die beoordeling van die kwaliteit.
Ja, klopt.
Tenzij er grote fouten zijn gemaakt.
Maar even, want dat vind ik wel een interessante wat jij zegt. Beoordeel in de extremen. En wat bedoel jij daarmee? Waarschijnlijk... Ik vul het in. Als het ook een 10 waardig is, geef dan ook gewoon een 10.
Ja, en omgekeerd, als het een 2 waardig
is... Bullshit is...
geef die 2 ook, durf hem ook te geven.
Maar en, dan wel aangeven, neem ik aan, waarom?
Nou ja, als je even een cijfer hebt, hè, even uit die 5-cijferige de 10 en noem het even de 7 of de 8, maakt niet even niet uit. Als je naar verhouding... De 10, tussen 10 en 8 zit op, voor je gevoel, 9,2. Ik noem het niet voor de gekkigheid precies. Als je neigt naar de 9,5, maak er dan een 10 van.
Ja.
Want dan zit je echt aan de bovenkant van die 9.
Ja.
Zit je net onder die 9, ga dan terug naar die 8.
Dit is inderdaad psychologie. Wat ik daar een beetje in mis... Ja. Is dat er vaak staat bij de 10 van is uitmuntend, voldoet aan de verwachtingen, geeft meerwaarde. Heel veel meerwaarde. En bij de 8 of 7 staat er bijvoorbeeld voldoet, geeft netjes antwoord op alles, maar heeft geen meerwaarde. Dus dan zou het bij een antwoord heel duidelijk moeten zijn of je meerwaarde hebt en uitmuntend of niet.
Oeh, heb je dat meegemaakt van die opmerking die jij als laatste maakte over de geen meerwaarde?
Ja.
Ja, die zit bij mij op de 5.
Oké. Maar goed, het is ook even als voorbeeld hoor.
Ja, nee, maar dan bedoel die 8. Maar daar is dus wel bij het vaststellen van die teksten redelijk wat discussie over. En dat zullen jullie als inschrijvers ook hebben. Dat... Ja, wat is nou ontzettend veel meerwaarde en wat is veel meerwaarde?
Ja, precies.
En
dan krijg je gezeur over tekst, over woordjes.
Ja, dus wat is belangrijk in de uitwerking van die kwaliteitscriteria, die gunningscriteria, die wensen? Dat je de haakjes waarop je gaat beoordelen in dat antwoord, dat je die vermeldt in je uitwerking.
Ja, klopt. Ja.
Want dan kun je ook, trouwens, volgens mij is het, nou bevestig maar of niet... het is voor de inschrijvers ook belangrijk als ze een aantal bullets zien van dit willen wij terugzien in uw antwoord.
Klopt.
En als je daar nog een toelichtende tekst over geeft, en ik heb inmiddels van advocatenkantoor, gerenommeerd advocatenkantoor gekregen, een aantal aspecten uitgewerkt die je weer kunt hangen aan die kapstokjes... Van het moet concreet zijn. Hè? Laat ik even niet het woord smart noemen. Maar
nee, daar hou ik niet van.
Dan heb je voldoende kapstok om op een gegeven moment je terugkoppeling te geven over kwaliteit.
Ja. Maar het is... wat ik inschrijvers ook wel vertel. In het verleden had je gewoon de rapportcijfers. En dan had je 10 tot 0. En als je netjes antwoord gaf op de vraag en het klopt, dan kreeg je een 10. En daarom, als er niks bij staat, moet je het dus vragen. Want tegenwoordig krijg je alleen nog maar een 10 als je dus heel veel meerwaarde biedt. En dat is natuurlijk altijd voor discussie. Want iets kan voor... Tenminste, je weet dan van, oké, als ik sec antwoord op de vraag geef... Nou, dan krijg ik, weet ik veel, een 7 of een 8. Maar als je dus meerwaarde biedt, dan pas krijg je een 10.
Ja, maar dat zal altijd... altijd een discussie blijven.
En wat dus ook discussie is, is van als wij iets meerwaarde vinden, vinden jullie dat als aanbestedendienst ook meerwaarde?
Nee, hoeft niet altijd. Hoeft niet altijd. Nee. Dat je zegt van ja, wat jullie als meerwaarde vinden, inschrijvers, dat werkt bij ons niet. Dat is misschien ook voor ingenomenheid. Want alles kan in principe, zou in principe ook kunnen werken. Dus als jullie een briljant idee hebben waarvan we zeggen, nee, daar is de organisatie nog niet aan toe. Ja, dan kun je dat dus niet. Ja, je kunt het idee wel meerwaarde vinden. Ja. Maar het werkt niet bij jouw organisatie. En dat blijft wel altijd een moeilijk punt.
Ja, maar wat daar dus van belang is, zeg ik altijd aan mijn opdrachtgevers, aan leveranciers, inschrijvers, is dat je dus moet zorgen dat je de aanbesteden dienst kent. Dat je dus weet of iets voor hun meerwaarde is of niet. En hoe je de aanbesteden dienst kent maakt niet uit, of omdat je er al levert, of omdat je erin verdiept hebt, of omdat je in het verleden een paar keer bent wezen koffie drinken en dat je ziet hoe het werkt en gaat en ruilt en zeilt. En dat je vanuit daar weet van, hier worden ze blij van, en van een ander aspect misschien minder. Dat is ook je kennis van de markt, wat concurrenten doen en hoe de aanbesteden dienst eruit ziet.
Ja, en ik denk dat dat ook met een zijstapje de reden is dat er toch wel veel leveranciers ervoor kiezen tegenwoordig om niet al te snel in te schrijven op aanbestedingen als ze de aanbestedende dienst niet kennen.
Ja.
En dat snap ik voor een
deel. En hoe weet je dan, dat klopt, want hoe weet je dan wat goede meerwaarde is voor die leverancier als je hem niet kent?
Nee, dat is een belangrijk punt. En ik denk dat dat misschien ook wel een van de verklaringen is dat er inderdaad op aanbestedingen tegenwoordig steeds, nou ja, over het algemeen minder inschrijvingen komen.
Ja,
ik kom uit de tijd dat er tussen de 10 en de 20, dat heel normaal was. Dat je ook moest kiezen voor de niet openbare, want dat je anders een shitload aan beoordelingen had.
Ja.
Maar dat is tegenwoordig, ja, volgens mij wordt dat ook continu onderzocht hoor, de tendernet.
Ja, dat weet ik niet. Nee. Consensus, gemiddelde, daar riep jij ook iets over.
Ja, consensus is een psychologisch iets, noem ik het maar even. Iedereen heeft zijn beoordeling gedaan, die worden besproken. En dan is er rangorde, er is deskundigheidsverschil. Ik maak vaak genoeg mee dat er ook wel iemand in het beoordelingsteam zit die niet superveel kennis heeft van wat er wordt ingekocht. Nou, dat zie je ook terug in de argumentatie. Nou, en die mensen voelen zich meestal overdonderd door iemand die wel al die kennis heeft.
Ja,
nou, klopt. Dat vraagt het managen van het proces, van de gesprekken. Theo van der Linde en Richard Lennarts, die hebben daar een aantal teksten over gepubliceerd. Ja, gebaseerd op het boek Ruis van Kahneman. Ja, daar staan gewoon een aantal zinnige tips in die je kunt meenemen om die ruis, noem ik het dan ook maar even, in de beoordelingen van kwaliteit, om die weg te nemen.
Ja, klopt.
Maar die gaan we nu niet behandelen. Nee. Dat is te veel.
Ik wou richting afronding gaan. Heb jij nog iets wat je echt helemaal graag kwijt wil?
Nou, ik vind dat we wel best weer veel. Wij hebben het wel eens samen over. Dat er ook wel eens een podcast korter mag zijn. 10, 15 minuten.
Gaat ons niet lukken.
We kunnen jullie vertellen. We hebben elke keer zoveel stof.
Ja.
Dat gaat ons in de verste verte niet lukken. Dus,
maar binnen een half uur willen we blijven. Want dat is, vinden wij allebei een mooie tijd.
Maar ik heb nu geen aanvullende dingen meer.
Dan dank ik iedereen voor het luisteren. En tot een volgende keer.